Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 6. schriftlezing is vanmorgen uit de profetieën van Jona. Daarvan het eerste hoofdstuk. Wij noemden nu Jona 1. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zingen Psalm 119, vers 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liedere boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren, En hij kwam af te Javo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegel tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om hetzelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God ons aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voorts zeiden zij in ieder tot zijn metgezel: kom te laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij de loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreër en ik vrees den Heere des, den God des hemels, die de zee in het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heere aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voorts zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neem mij op en werp mij in de zee, zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan de droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen haar. Toen riepen zij tot een Heere en zeiden: o Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel, en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierp hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen den Heeren met een grote vrezen. En zij slachten den Heeren slachtoffer en beloofden gelofte. De Heer nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van den vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover.
Gemeente, we hopen voorbeden te doen voor mevrouw Koolmees van de Torenmolen uit Barendrecht. Die werd opgenomen in het ziekenhuis. Dankzegging hopen we te doen voor de heer De Vries van de Jacob Vrijstraat uit Rotterdam. En voor de heer Hollemans van de Stationsweg uit Barendrecht. Zij mochten beide weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Zoeken wij nu samen het heilig aangezicht des Heren. Heilige, hoge God, u die hoog woont en nochtans laag ziet, juist op de arme, de ellendige in zichzelf. Maar u doet ook aan alle mensen wel, wanneer we opmerken dat vanmorgen de zon lieflijk schijnt en het hart van de mensen verblijd kan worden daarin, in het rijk van uw natuur, van de algemene genade. U zorgt voor ons, u liet ons wakker worden. We mogen in uw huis zijn. Doe ons uw zegeningen tellen. 1 voor 1, telkens weer. Dan komen we stof tekort. Dan is ook onze tong te arm om u te danken voor uw goede tierenheden. Maar dan zegt uw woord dat uw goede tierenheden ons tot bekering zouden leiden. Bovendien, heren, hebben wij uw 10 geboden beluisterd.
En als we daadwerkelijk met ons hart iets van hebben verstaan, dan zullen we behoren bij die armen op wie u neerziet. Die armen die niets hebben om mee te betalen, die hun hemelhoge schuld leren inleven en die het gaan uitroepen, gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Heer, u weet of ze er zijn vanmorgen. U kent toch uw kinderen. U weet toch van dat bekommerde volk dat zich nergens bij rekenen kan. Dat zich bij de godsdienst niet plaatsen wil en kan. Dat zich ook bij de wereld niet meer rekenen wil. Maar als het nu om gaat of ze bij uw volk behoren, oh, dan moeten ze zwijgen. Dan moeten ze zeggen, ik ben zo onbekeerd. Heere, u weet het. Mag het woord van morgen voor deze of gene tot een eeuwige zegen zijn. Sommigen zijn al langer op die weg. Ze hebben geleerd zondaar te zijn. Zij zijn u gaan missen en ze kunnen u niet meer missen. En toen zijn ze aan het werk gegaan. Heere, zou u vanmorgen willen geven dat ze eens overboord mogen gaan. Net als Jona. Dat ze het dus geheel en al van u mogen verliezen. Om dan te bemerken dat er hulp besteld is bij een held machtig om te verlossen. Jezus Christus, die meerdere Jona. Heere, zou u hem vanmorgen in het middelpunt willen stellen van de prediking. Geef ons daarin ook getrouwheid. Om de apostel Paulus te mogen nazeggen. Zij het in alle gebrek en met veel schroom. Maar ik heb niet anders geweten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dan moet alles van ons ertussenuit. Dan moeten wij alles inleveren. Dan moeten ook uw kinderen bij de voordeur leren dat ze niets kunnen opsparen. Maar dat ze eenmaal failliet zijn geweest en telkens weer op alles van henzelf een nul moeten zetten. Dat is een arm zondaarsleven. Heere, wilt u het maar schenken. En geef dan oefeningen in het leven der genade. Opdat uw kinderen voortdurend ontdekt zullen worden aan wie ze waren en wie ze zijn. En wie ze ook blijven. Opdat ze met Paulus tot de slotsom komen mogen. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus. En Heer, als we daar nou niets van kennen, wilt u het ons dan leren vandaag? Het kan niet wachten tot morgen. U zegt het zelf in uw woord, heden dan, zo ge mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Heren, we zijn zo hard, we hebben het helemaal niet in de gaten. Maar uw kinderen gaan er iets van leren, onverbeterlijk te zijn. Als we nu nog goede gedachten hebben van onszelf, en redelijk tevreden kunnen zijn met onszelf, open dan uw woord voor ons hart. En mag er dan door de toepassende werking van uw Heilige Geest vanmorgen een pijl worden afgeschoten, dat we onszelf niet meer op de been kunnen houden. Heere, bekeer ons. Maak ons levend. Doe ons buigen. Schenk iets van die liefde uit de hemel. Liefde tot u, tot uw eer. Uw naam, uw dag, uw dienst, uw woord. Heere, wilt u denken aan hen die met moeite en zorgen in uw huis zijn. Sommigen konden niet komen. We dragen ze alle aan u op. In het bijzonder denken we aan mevrouw Koolmees, die opgenomen werd in het ziekenhuis. En we denken ook aan hem die zozeer ernstig ziek is. Zou u ook bij hen willen zijn die in ziekte en moeite verkeren, die u zo dubbel hart nodig hebben naar lichaam en ziel. Heere, verblijd hen nog met uw inkomsten. Denk ook aan degene die thuis mochten komen uit het ziekenhuis,
meneer De Vries en mevrouw en de heer Hollemans, zou u ook hen met dankbaarheid willen vervullen dat u het tot hiertoe wel maakte. Maar zorg ook in de toekomst voor hen dat we toch ieder ogenblik gereed moeten zijn om voor u te verschijnen. Heren, u zet daar soms zo'n uitroepteken bij dat dat waar is. Want de dood wenkt ieder uur. Maar zou u ons dan willen voorbereiden? Denk ook aan onze jonge mensen. Ze hebben een week van vakantie. Zou u geven willen dat ze ook wat mogen uitrusten? Wilt u hen helpen ook bij het werk als dat weer wacht op school? Zou u hen bovenal iets willen geven van dat oprechte leven voor uw aangezicht? In het besef dat u alle dingen ziet en weet. Zorg ook voor de scholen, heren. Geef dat daar leraren en juffrouws en meesters mogen zijn die van zichzelf afwijzen en die in alle oprechtheid de noodzaak van bekering mogen aanwijzen, maar ook mogen heenwijzen naar die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, Jezus Christus. Mogen zo de scholen bloeien. Heren, wij hebben die verdieping zo nodig, ook in de gezinnen, dat ware leven dat uit u is, opdat alles wat van menselijke makelij is, eruit moet, want wij kunnen met iets van onszelf nooit voor u bestaan. Leer het ook onze jonge mensen, maar ook hoe goed het is om u te vrezen, om u te mogen dienen, die het zo waardig bent. Heren, wilt u daarvan iets afdrukken in hun ziel? Gedenk ook de kerkraad van deze vakante gemeente. Waak ook over hen. Mogen er inkomsten zijn, zodat ze iets hebben uit te delen in het midden van de gemeente. En wilt u op uw tijd de man uws raads verbinden aan deze gemeente, opdat ze weer alle ambten zullen hebben vervuld. Maar heren, nu is er ook een volk dat leren gaat het onwaardig te zijn, dat u nog naar ons omziet. Dat is, als het goed is, ook het geval bij uw dienaren, wanneer ze vanmorgen uw woord mogen uitdragen. En het geldt ook van ons op deze plaats, heren. Als u ons zou laten staan, zou u echt geen onrecht doen, maar wil nog afdalen met uw Heilige Geest, ons bedouwen en zalven met die olie des Geestes. En dat het mag gaan vloeien uit de hemel, onverdiend, geheel onwaardig, Heere. Maar doe het om uzelfs wil, dat het rijk van de vorst der duisternis mag worden afgebroken en uw koninkrijk komen mag, dat uw naam zal worden geheiligd. We smeken dat. Het is zo onverdiend, maar doe het om uzelfs wil. Naar uw vrijmachtig welbehagen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, terwijl we zingen Psalm 65, de eerste twee versen worden gecollecteerd, eerst voor de kerk. De tweede rondgang is dan de diaconale collecte, die bestemd is voor de voedselbank. En dan de derde rondgang, die is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. Terwijl we dus zingen, Psalm 65, vers 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen. En dan vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. 65, het eerste en tweede vers. met de hulp des Heren willen wij vanmorgen stilstaan bij de vers 8 tot en met 17 van Jona 1. We noemden nu Jona 1, vers 8 tot en met 17 en we lezen u vers 15 opnieuw voor. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Tot zover. Jona gaat overboord. Daar gaat het vanmorgen over. Jona gaat overboord. In de eerste plaats staan we stil bij ontdekkende vragen. We letten dan vooral op vers 8 tot en met 10. Van waar komt gij? En van welk volk zijt gij? Ja, dan moet Jona voor de dag komen. Ontdekkende vragen. Ten tweede, een buigende Jona. Wat zullen we u doen? En hij zei tot hen, neem mij op en werp mij in de zee. Dat is ook wat. Hij zegt het zelf. Hoe kan dat? Een buigende Jona. En dan ten derde, de enige weg. Want dat Jona overboord gaat, is de enige weg tot behoud. En ja, dan verlenen de Heilige Geest ons ook om daar nu ook geestelijke lessen uit te mogen trekken. Jona gaat overboord. Ten eerste ontdekkende vragen. Ten tweede een buigende Jona. Ten derde de enige weg. Gemeente, Gods knechten deugen niet. Geen van allen. Paulus heeft gezegd, ik ben de grootste van de zondaren. Vergist u zich daar nu ook nooit meer in? De discipelen wilden altijd maar de meeste zijn. Gods knechten zijn net zo zondig als ieder mens. Het is wel een groot voorrecht en ook een verwaardiging om de Here te mogen dienen in het ambt van ouderling of diaken of dienaar des woords. En het is ook onbegrijpelijk bij tijden dat de Heere mensen gebruikt. Waarom geen engelen? Nee. Engelen weten niet wat het is om zondaar te zijn. Engelen weten niet wat het is om te walgen van jezelf. Engelen weten niet hoe erg het is om God te moeten missen. Maar dat weet een geroepen knecht wel. En die weet ook wat van hem te wachten is. God weet het ook. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Dus jongens en meisjes, dat is niet alleen bij jullie zo. Dat wanneer God zegt, je gaat die kant op, dat jij dan juist die kant op gaat. Dat zit in elk mens. Dat zit ook in Gods knecht Jona. Want de Heere heeft tot hem gezegd, zo lezen we in vers 2, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Ga naar Irak, naar het oosten. En wat doet Jona? Hij gaat naar het westen. En we zullen nu die achtergrond van die hele toenmalige constellatie en de politieke verhoudingen laten rusten. Maar één ding weten we. Assyrië was de vijand van het volk van Jona. Het volk van Israël. En nu zegt de Heere tegen Jona, ga preken tegen de Assyriërs, opdat ze zich bekeren zullen. En Jona denkt, ik hoop maar dat ze zich nooit bekeren zullen. Dan zal God ze wel straffen. Ik doe het niet. Jona is een dienstweigeraar. Zit hier ook dienstweigeraars? Misschien jonge mannen, tot wie de Heere heeft gesproken, ik zend u. En dan niet durven. Niet willen? Want ik kan het niet. Weet je wat dat zijn, gemeente? Zijn vrome smoesjes, dat weet ik zelf maar al te goed. Ik kan het niet. Moet u me dat nog vertellen? Denkt u dat de Heere dat niet weet? Maar ga nu eens kijken naar de oorzaak, naar de wortel. Gij wilt niet dat ik koning over u zijn zal. Dienstweigeraar te zijn, gemeente, ik kan u uit ervaring zeggen, daar krijg je God in tegen. Niet te doen wat God wil dat we doen zullen. Ons hart is er vol mee, ons leven is er mee vervuld. Hoor maar naar de 10 geboden. Gij zult niet, en ondertussen doe ik het wel. Gij zult niet, en ondertussen doe ik het wel. Gij zult niet, en ik doe het toch. Jona, ga naar Irak, naar Nineveh, en ik doe het niet. Zeg, kan ik tegen betaling met jullie nog mee? Nou, dan moet je wel snel zijn. Want de boot maakt zich al langzaam los van de kade. Kijk, daar gaan ze vanuit Joppe. De westkust daar zo. En ze steken de Middellandse Zee op. Jona moest naar het oosten. Maar hij gaat naar het westen. Maar Jona, u weet het toch. U hebt het toch ook zelf gepredikt zo vaak. Op eigen wegen krijg je God tegen. En de Heere wierp een grote wind op de zee. Daar heb je het al. Kijk, die blauwe hemel, die zag er wel mooi uit. Maar kijk, dat kleine wolkje, dat wordt steeds groter. En die lucht, die wordt loodgrijs. En dat mooie water wordt inktzwart. En die golven worden opgezwiept. En dat scheepje wordt heen en weer geslagen. En die mensen moeten zich vastgrijpen. De matrozen moeten hard werken. En waar is die vreemdeling die met ons meegegaan is? Waar is die man? Alle hens aan dek. Ja, zegt er een, hij slaapt. Hij slaapt. Hoe kun je nou toch slapen? In zo'n storm. Gemeente, Jona is helemaal de weg kwijt. Jona is niet op zijn plaats. Hij vlucht voor de opdracht van God. Hij is een wegloper. Hij doet niet wat de Heere van hem vraagt. En hij verzuimt het gebed. En hij heeft een verhard hart. Hij slaapt. Terwijl de Heere hem waarschuwt, zo kan het niet, ga terug. En de Heere wierp een grote wind op de zee. Merkt u dat? Dat doet God hoor. De Heere doet dat. Zo staat het er ook. En er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Die mensen zeggen het gaat verkeerd. Dat waren ervaren zeelui. Die wisten dat wel. En daarom, ze gaan naar beneden. Daar ligt Jona te slapen. Hoe kan het? En de opperschipper naderde tot hem en zei tot hem, wat is u, gij hardslapende? Sta op en roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Echt, de heidenen hebben altijd wel oog voor meerdere goden. En hoeveel goden er dan ook zijn, soms interesseert hen dat ook niet. Ze kunnen ook zomaar een extra beeld maken voor een onbekende God. En nu hun goden hen niet helpen kunnen, gaan ze naar deze Jona toe en ze zeggen, misschien dat uw God u helpen kan. Jona moet wakker worden, want anders zouden ze vergaan. De gemeente, worden jullie ook eens wakker? Nee, u zit niet te slapen, dat zie ik wel. Maar u moet wakker worden. Hoe bedoelt u dat dan? Nou, laat ik het anders zeggen. U moet levend gemaakt worden. Uit uw geestelijke doodstaat en doodsslaap. Want u kunt zo niet verder. Hebt u niet in de gaten dat het stormt? Denkt u nog steeds dat u rustig slapen kunt. Dat u rustig van de ene week de andere volgt. En zo weer in Gods huis en dan weer verder. En zo kabbelt uw leven zich voort. U hebt de wind in de zeilen. Het gaat u ook goed. Waar zit u over in? Word eens wakker vanmorgen. U droomt, want u slaapt. Waar droomt u over? Ja, we gaan een nieuw huis kopen. Waar droom jij over? Ja. Straks heb ik mijn diploma. Dan ga ik aan het werk. En waar droomt u over? Ja, ik vind het zo fijn als mijn kinderen om me heen zijn. Een gezellig gezin. Daar zijn we ook blij mee. Ja. De duivel zegt, droom maar lekker verder. Maar vanmorgen moet u wakker worden. Want u bent een hardslapende. En gemeente, wat is het nodig dat de Heer ons wakker schudt? En wat is het groot als de Heer, ja, dat kan ook nodig zijn, een storm op de zee werpt. Opdat we wakker geschud zouden worden, want anders dromen we verder. De duivel produceert zoveel dromen. En wij maar kijken. En maar kijken. Mooi, hè? Kijk eens. Mooie dromen. Kijk toch eens. En maar kijken. Kijken, kijken, kijken. Die oogpoort, dat was in Genesis 3 ook al het probleem. Toen Eva daar stond en zag. En ze begeerde en ze nam. Zo is het nog, gemeente. De duivel wil dat we dromen. Van mooie dingen op de aarde. Van lusten en zonden. En weet u wat dan zo nodig is? Dat de Heere komt en ons wakker maakt. Mocht dat vanmorgen eens gebeuren, gij zijt die man. Als de Heere dan komt met zijn ontdekkende vragen. En die vragen worden hier gesteld. En dan gebruikt de Heere de heidenen voor. Ontdekkende vragen, want we lezen in vers 8. Verklaar ons nu, om wiens willen ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? Soms gebruikt de Heere heidenen om ons wakker te schudden. En vanmorgen is de Heere zelf aan het woord tot de gemeente van Barendrecht. Van waar komt gij? Waar kom je vandaan? En waar ga je naartoe? Sta eens even stil vanmorgen. Ziet u niet dat de wereld zomaar in brand kan staan? En weet u niet dat u zomaar sterven kunt? De dood vangt ieder uur. We zijn zulke kwetsbare mensen. Maar daarom die vragen, van waar komt gij? O gemeente, als de Heilige Geest die vraag op het hart legt, bij een levend gemaakte ziel, dan gaan ze die vraag ook eerlijk beantwoorden. Weet je wat ze dan zeggen? Ik kom ten diepste uit het verloren paradijs. Dan worden ze Adam voor God. Dan gaan ze leren dat ze God kwijt zijn en dat het toen niet zo was, voor die diepe zondeval. Ze waren immers volmaakt en naar Gods beeld geschapen. En nu zijn ze Gods beeld kwijt. En daar kan God niet meer mee omgaan. Nu hebben ze zich weggezondigd bij God. Gemeente, word eens wakker. Kijk eens hoe groot die kloof is tussen God en uw ziel. Hoe lang slaapt u daar al onder? Hoe lang hebt u het al gehoord? Hoe vaak? Van waar komt u eigenlijk? We weten toch dat er tussen de wieg en het graf een wonder van God moet gebeuren. En wanneer we geboren zijn weten we wel, maar wanneer we sterven weten we niet. Daarom, waar reist u naartoe? Dat is eigenlijk nog een tweede belangrijke vraag vanmorgen. Waar reist u eigenlijk naartoe? Bij welk volk hoort u eigenlijk? Jona, geef eens antwoord. Maar Jona is taai. Hij geeft niet zomaar antwoord. In de storm zegt hij niets. En als ze zijn gaan loten om te kijken door wie dit kwaad hen overkomt, zegt hij niets. En nu valt het lot op Jona en ze stellen hem vragen en hij zegt nog niets. U zegt, dat had ik niet gedacht van Jona. Maar kijk eens even in de spiegel. Kijk eens even in de spiegel van deze geschiedenis. U ook, kinderen des Heren. Ja, ik ook. Wij allen. Wat kan een mens toch taai zijn. Hij denkt het tegen God te kunnen volhouden. En dan die vragen. Ze zijn ons al duizendmaal gesteld, toch? Van waar kom je? Waar ga je naartoe? Waar is de reis naartoe? Kinderen, jullie kennen die plaat, toch? De brede weg. Wandel je nog op de brede weg? Dat betekent dat je op reis bent naar de eeuwige rampzaligheid. Of wandel je door genade op de smalle weg? Dan mag je weten dat de eeuwige zaligheid wacht. Er zijn maar twee wegen. De gemeente, toch ziet u dat in alle weerbarstigheid en in alle verzet van Jona, door de werking van Gods geest, iets gaat veranderen. Hij komt toch tot bezinning. Jona gaat eindelijk, het heeft wel een poos geduurd, eindelijk zeggen wie hij is. Wat is dat groot, gemeente? Als de Heere ons op die plek brengt dat we eerlijk gaan zeggen wie we zijn. En Jona gaat het verklaren. Hij zegt, ik ben een Hebreeër en ik vreze de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Jona, vergist u zich niet. U zegt, ik vrees de Heer. Maar als ik nou zo kijk, u bent op de vlucht voor God. Ach, dat wordt hem ook tot smart gemeten. Want u ziet toch dat hij belijdt wie God is. Hij belijdt toch de almacht van God, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Alsof hij zeggen wel, ik weet heus wel waar die storm vandaan komt. Want er is er maar één die die storm kan veroorzaken. Dat is de God des hemels die de zee en het droge gemaakt heeft. En hij doet wat hem behaagt. Gemeente Jona, hij gaat buigen. En als die mannen dit hoorden, als hij gaat belijden dat God de Almachtige is, als hij gaat bekennen dat hij de Heere vreest, maar ja, ten diepste gaat nu dan ook blijken dat hij van de weg af is. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem, wat heb je dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij voor des Heren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Hij heeft dus ook gezegd, ja, ik ben met jullie meegegaan. Maar ik had eigenlijk moeten prediken tegen Nineveh, maar dat heb ik niet gedaan. En nu komt de Heren mij tegen. En die heidenen moeten Gods kinderen soms nog beschamen. Want die zeggen, man, als jij nou weet dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. Als je nou weet wie God is, hoe kun je dan vluchten voor God? Dat doe je toch niet? Gemeente, misschien hebt u ook zo'n buurman. Die zegt, jullie gaan elke zondag twee keer naar de kerk. Maar waarom doen jullie dat eigenlijk? Ja, dan horen we het woord van God. Maar hoe kan het dan dat jullie daar geen troost uit hebben? En hoe kan het dan dat jullie doen alsof je bij de wereld hoort? En waarom wil je dan meedoen half-half met de wereld? Ja, dat zien die buren wel. Als je nou belijdt dat God recht heeft op je leven, waarom leef je daar dan niet naar? Het kan een vraag zijn uit interesse. Wat doe je daar dan in de kerk twee keer per zondag? Moeten wij dan ook met een mond vol tanden staan, gemeente? Moeten de heidenen ons beschamen? Wat hebben zij toch veel over voor hun goden? 1000 euro voor een seizoenskaart bij Feyenoord. Wat hebben ze allemaal voor over? Of als het elftal eens een keertje moet voetballen in Spanje, dan kopen ze een ticket. Het kost zomaar een paar honderd euro om daarheen te reizen en weer terug. Dat geven ze graag. Ze hebben alles ervoor over. Je kunt ze ook herkennen, want ze hebben de vlag bij zich van hun goden. Soms denk je, arme mensen. Maar soms denk je ook, jullie zijn tenminste eerlijk. Jullie laten zien waar je voor staat. Snapt u wat ik bedoel, gemeente? Want die zonde moeten we van harte afkeuren en ver van ons werpen. Maar wat zijn wij soms lauw en flauw. Zelfs Gods knechten. Jona, hij heeft zichzelf er niet voor over. Dan moet de Heilige Geest eraan te pas komen. En dat gebeurt ook hier. En als Gods Geest werkt, dan maakt hij het ook af. Want hij doet geen halfwerk. Onze tweede gedachte, een buigende Jona. Want gemeente, we kunnen nu wel zeggen dat we de schuldigen zijn. En dat God op ons vertorend moet zijn. Maar dan moet uit de vruchten blijken of dat waarheid is. Want nu komt het erop aan. Die zeelieden zeggen, we begrijpen dus dat het door uw God komt, omdat u van uw pad af bent. En dan zeggen ze in vers 11, wat zullen we u doen opdat de zee stil worden? Want de nood wordt steeds groter. De zee werd hoe langer hoe onstuimiger. We kunnen wel belijden zondaar te zijn. Maar eigenlijk lijken we dan soms ook nog op Farao die zei, ja hoor, jullie mogen gaan. En als dan die plaag ophield, dan zei hij, nee, ik heb me bedacht, jullie moeten blijven. Dan leek het wel alsof hij door de knieën ging, maar het was geen overbuiging. Maar zo is het ook wanneer wij ziek zijn. Dan zeggen we, Heere, wilt u mij alstublieft beter maken? En ja, dan grijpen we eens wat vaker naar ons Bijbeltje. En we bidden, niemand hoeft het te zien. Maar dan bidden we tot de Heere. En we zeggen, Heere, wilt u mij genezen? U bent de God des hemels, die mij gemaakt heeft. U kunt me ook genezen. Een echte belijdenis, net als hier in vers 9. Maar waar brengt het ons nu? Als we nou weer genezen zijn, blijven dan die beloften op het ziekbed achter? Gemeente, het moet waarheid zijn in het binnenste. Een waarachtig hart is een verbroken hart en een verslagen geest. Dat zijn de offers die God kunnen behagen. Wij zien soms ons gevoel aan voor godsdienst. Wij zien soms de gedachten aan voor de ware godsdienst. Maar gemeente, God ziet het hart aan. Nee, dan zeg je niet meer, het komt door verkeerde vrienden dat ik gezondigd heb. Of het komt door de ongelukkige omstandigheden dat ik gezondigd heb. Of het komt door de duivel die met de slim af is geweest. Of door de vrouw die gij mij gegeven hebt. Weet u wat het dan wordt? Wordt het onvoorwaardelijk buigen. Geen voorwaarden meer. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Ik ben uw gramschap dubbel waardig, David. Of zoals de tollenaar, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Of zoals de verloren zoon, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. En wat is nu het kenmerk van al diegenen die waarachtig in de schuld komen? Gemeente, weet u wat het kenmerk is? Niet dat ze veel geweend hebben. Ook niet dat ze dat allemaal hebben gezegd. Maar weet u wat het kenmerk is van het ware? De onwaardigheid die erin doorklinkt. Als wij aan Gods kant komen, hebben wij geen rechten meer. Kent u er wat van? Of hebt u nog recht om naar de hemel te gaan en daarom wil u bekeerd worden? Maar Gods kinderen moeten afleren een rechthebbend mens te zijn. Weet je wat die gaan meemaken? Die gaan dit beleven. Dat ze vroeger tegen God ingingen. En dat ze dat gaan bewenen. En dat ze nu onder God gaan buigen. En dat is een onvoorwaardelijk buigen. Heere, u mag het zeggen. Gemeente, wat is dat een gelukkige gang in het geestelijke leven. En wat hapert het hier bij velen van Gods kinderen. Die bekommerden. Die denken dat zij wel bekeerd willen worden, maar dat God het nog niet wil. Of die denken misschien dat ze te slecht zijn om verzoening te ontvangen, terwijl ze eigenlijk nog te goed zijn. In eigen oog. Hoe merkt u dat? Dan zijn ze nog niet geheel onwaardig geworden. Onwaardig om gered te worden. Gemeente, wat is het groot als we eens willens met God worden. Dat het niet meer zo is dat God zegt die kant op en dat wij dan die kant op gaan. Dan zijn er twee willen. Dan wil ik niet wat God wil. Maar nu dat wonderlijke werk van de Heilige Geest. Die twee willen worden verenigd. Dan gaat de mens willen wat God wil. En merkt u nu dat dan het beeld van God hersteld wordt in beginsel, zoals dat in het paradijs was? Adam en Eva wilden wat God wil. En gemeente, dat is nu het beeld van God. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij willen zelf beslissen. En we menen ook nog rechten te hebben. Maar Jona is toch een kind van God, hoewel hij op de verkeerde weg was. De Heere haalt hem terug. En eerst kon de Heere met Jona niets beginnen. En nu komt hij op een plek, dan kan de Heere alles met Jona doen. U merkt het telkens in Gods woord. Als iemand tot God bekeerd wordt, dan gaat hij zeggen, wat wilt gij? Vanavond gaat het over de derde bede, als de Heer het geeft. Uw wil geschieden. Daar heb je het nou, gemeente. Uw wil. Vandaar dat Jona zo ver van zijn plaats is. Hij wil niet wat God wil. Maar als er nou liefde komt in het hart, of bij Gods kinderen maakt de Heer die liefde opnieuw gaande. Dan zak je door je eigen weerstand heen. Dan hou je niets over. Dan zeg je, Heere, zegt u het maar. Ja, en dat valt natuurlijk niet mee, gemeente. Want de Heere gaat zeggen, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En daar zijn die bekommerden nou zo bang voor. Die durven niet in Gods handen te vallen. Die staan liever zelf aan het roer. Dan dat ze God de teugels in handen geven. Want die zeggen, ik wil. Maar weet u wat God zegt? Ik wil en zij zullen. En in welke weg gaat dat? In een stervensweg. Zitten hier van die bekommerden die zeggen, ik kan de Heere Jezus maar niet vinden. Weet u wat nou nodig is? Dat u met alles wat u hebt meegemaakt, en waar u soms zo gevoelig en teer over kunt spreken, dat u met al die weldaden, het is een keer geheel onwaardig wordt, u moet overboord. U moet overboord. Dat is de enige weg, onze derde gedachte. We gaan eerst nog zingen. Psalm 51, het eerste en het tweede vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. 51 vers 1 en 2. gaat overboord. We hoorden in de eerste plaats van ontdekkende vragen. Wat is uw werk? En van waar komt gij? Welk is uw land? En van welk volk zijt gij? De gemeente neemt die vraag eens mee naar huis. Op welke weg wandelt u en jullie? Ten tweede een buigende Jona. Want ik weet dat deze grote storm u lieden om mijnentwil overkomt. Ik heb gedaan wat kwaad was in Gods oog. Daarom, Heere, ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. O, de Heere kan bij Jona geen onrecht meer doen. Gemeente, wat is het nodig dat we dat eens gaan leren? Kinderen des Heren, bent u wel eens op dat plekje geweest? Dat Heer u dat heeft geleerd. Dat u niet alleen meer vroeg, Heere, wilt u nog eens spreken en wilt u uw woord nog eens openen. En dat u dat ik dan bekeerd mag worden en verzoen mijn zonde. Maar dat u ook eens op die plek wordt gebracht waarin u zeggen gaat met heel uw hart. Ik erken mijn schuld. Uw doen is rein. God doet het niet meer. Verkeerd. Dat is een onvoorwaardelijke overgave. Nou, jongens en meisjes, dan heb ik jullie even nodig. Hoeveel punten geeft Jona hier zichzelf nog? Welk cijfer zou hij zich hier nog geven tegenover God? Zal ik het zeggen? Een nul. Precies. Een nul. En dan kan Christus daar een 1 voor zetten. Wat wordt het dan? Dan wordt het een 10. Precies. Maar zolang ik nog een 1 heb of een 2 heb, een dikke onvoldoende heb, dan kan Christus daar niet een 1 voor zetten. Want het moet een 10 worden. Het moet volmaakt worden. Maar die 1 kan er pas voorgezet worden als ik een 0 ben. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Nieten en nullen, die gaat God vervullen. Bent u al op dat nulpunt gebracht? Want de apostel zegt toch, Christus is alles. Herkauw dat woord eens. Christus is alles. Wat ben ik dan? Weinig, nee. Dan ben ik niets. En dit onthouden, gemeente. Als de Heere mij op mijn nulpunt brengt, dan gaat hij de oplossing, de verlossing schenken. Niets uit ons. Alles uit hem. Christus is alles. Zo gaat het naar Jeruzalem. Ja, maar toen heb ik dit meegemaakt en ik heb dat gezongen en ik heb toen, en daar heb ik tranen geweend. Christus is alles. Want het is wel nodig dat u die droefheid naar God doorleeft, daar begint God mee. Maar het is de grond niet om voor God te bestaan. En gemeente, dat wordt nu afgebeeld in deze geschiedenis. Want nadat we hebben gezegd, er zijn ontdekkende vragen en er is een buigende Jona. Nu wordt de enige weg ontsloten. Onze derde gedachte, de enige weg. Nou, die mannen hebben eerst nog geroeid. Ze dachten, nee, dat kunnen we niet doen. Als we nou die knecht van de God van Israël overboord gooien, dan zal die God zo vertorend zijn op ons. En kijk eens, hoe hard die storm aanzet. Straks moeten we verdrinken. Ze gooien alles overboord wat het schip maar laag houdt. En nog denken ze te moeten omkomen. Dus nee, ze durven niet de God van Jona te vertoornen door zijn knecht overboord te gooien. Dus ze gaan roeien. Doch ze konden niet. Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Maar gemeente, daar hebt u nou het beeld van mensen die behouden willen worden zonder overboord te gaan. Die gaan roeien. Die gaan goede boeken lezen. Dat is ook nodig. Je ziet ze altijd in de kerk. Kan niet beter. Ze mogen wel eens een graantje oppikken op de akker van Boas. Ja, wat groot is dat. Werken en kerken. En verblijd zijn, natuurlijk. Wij zijn met u verblijd. Ellendig en armvolle. Als de Heer eens een keer het woord opent, wat kan het toch tot een blijdschap zijn. Vol is vol. Maar betaal me wat geschuldigd zijt. Hoe gaat u betalen? Gaat u betalen met uw tranen? Gaat u betalen met uw uitreddingen? Gaat u betalen, die heilige God, met uw vertroostingen? Betaal me wat geschuldigd zijt. Gemeente, wij kunnen niet meer zalig worden door zelf te roeien en zelf te werken. Dat is niet de weg meer tot behoud. Het werkverbond is achter ons, al zou je het niet zeggen, want dat verbroken werkverbond, daar zijn we nog steeds mee bezig. En maar werken. Werken, werken, werken. Jij moet geloven. Werken, jij moet het doen. Jij moet bidden. Jij moet geloven. Maarten Luther zat er ook zo vol mee. Ook een mens. Doch ze konden niet. Want als God ons tegenkomt, doet hij geen half werk, maar dan snijdt hij alles af. Dan gaat u een keer buigen onder het recht van God. En hoe lang we ook uit die buurt willen blijven, er komt een moment en ze namen Jona op. En, oh, jongens en meisjes, kijk eens, daar gaat hij. Hij valt overboord, ze werpen hem in de zee. Vreselijk. O, die kokende, woedende zee, de golven die tegen het schip slaan. En dan gooien ze die man in het water, nog wel een kind van God. Nou, daarmee is zeker het boekje Jona afgesloten, wat een klein boekje. Nee hoor, er komen nog een paar hoofdstukken. Hoe kan dat? Nou, lees eens mee in vers 15. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. En zo lezen we dan in vers 17. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slikken. Gemeente, Jona gaat overboord. Zodat de zeelieden behouden worden. Nou jongens en meisjes, waar doet jullie dat aan denken? Jona zegt, gooi mij maar overboord. Kunnen jullie blijven leven? Want ik neem de schuld op mij. Doet jullie dat nou niet denken aan de Heere Jezus? Ik de dood in. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Het wraakzwaard van Gods gerechtigheid is op Christus neergedaald. Hij is van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij deed alles in onze plaats. De hitte van Gods gramschap is geblust op Golgotha. De toren van God over de zonde van zijn volk is achter hem geworpen. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Toch is er ook één heel groot verschil. Want Jona heeft zelf alle schuld. Maar de Heere Jezus heeft zelf alle schuld overgenomen van zijn kinderen. Hij doet dat in hun plaats. Jona is wel een type van Christus. Immers, hij was 3 dagen en nachten in de vis. Zoals Christus ook in het graf is geweest en uit de doden is opgestaan. Nou zegt iemand, even wachten, dat kan natuurlijk niet, hè, dat zo'n man in een vis 3 dagen leeft. Nee, dat kan ook niet. Maar gelooft u dan wel dat de Heere Jezus 3 dagen in het graf is geweest? En uit het graf, uit de dood is opgestaan. Gelooft u dat dan wel? Ja, dat geloof ik wel. Oh, zou dan de Heere Jona niet 3 dagen kunnen bewaren in de vis? Ja, ja. En zou dan de Heere de aarde niet kunnen scheppen in 6 dagen? Wat zei Jona ook alweer? De God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Wij zijn maar mensjes, wat weten wij ervan? Maar God heeft bekendgemaakt wat we zouden moeten weten. Zo heeft God gezegd. En hij zegt, ik ben waarachtig. God kan niet liegen, gemeente. O Jona, hij ging overboord. O, de mannen hebben dat gedaan met een grote vrees. Nu ze zien dat Jona overboord is, maar nu ze ook zien dat die zee dan stil wordt. Dat is natuurlijk een wonder, zo lezen we in vers 16. En ze willen natuurlijk die God van Jona wel een beetje te vriend houden. Dus gaan ook offeren en ze beloven gelofte en ze slachten de Heere slachtoffer. Deze God is machtig. Ja, wel heel wat, hè, jongens. Nu ze zo weer verder varen. Dat nou die Jona overboord moest. Het is ook wat. Die man. Hij moest sterven. Nu mogen wij leven. Maar Jona is helemaal niet gestorven. Jona moest wel de dood in. Daar heeft hij ook amen op gezegd. Maar toen hij alles verloor en niets overhield en de dood voor ogen had, heeft de Heere een grote vis beschikt. En gemeente, zo gaat het nu ook in het geestelijk leven. Als een mens alle hoop verliest om eigen schuld en het zo geheel onwaardig is om nog gered te worden, dan wordt Christus u geopenbaard. Als die Canaanese vrouw komt en zegt, ik ben het niet waardig. Maar mag ik ook iets van die tafel? Toen zegt de Heere Jezus, nee. Want het brood is voor de kinderen en niet voor de hondekes. U bent een onreine, u bent een heidin. Wat zegt ze dan? Ja, Heere, dat is waar. En Mefibozet? Oh, hij beefde toen hij voor de koning moest komen. Hij was er een van Jonathan. Hij had geen recht meer op leven. En als de koning dat ziet, dat hij plat op zijn aangezicht valt vanwege de vernedering des harten en het ware schuldbesef, dan zegt David, je hoeft niet te sterven, maar je mag leven. Dat zijn nu de trekken die u door het hele woord van God heen vindt en nu komen ze zelfs in deze geschiedenis van Jona tegen. Wanneer wij ontdekt worden aan onze zonde en schuld en aan een einde gebracht worden, zodat we onvoorwaardelijk leren buigen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan zeggen we, Heere, gij weet het. Hebben ze geen rechten meer. En dan gaan ze in hun waarneming overboord. Ze worden het eens met de straffen van hun ongerechtigheid. Nou zegt u, dat is nou echt gergem. Maar gemeente, blader eens even mee naar de Heidelbergse catechismus. Zondag 5. Wat staat er nou in zondag 5 bij vraag 12? Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Hoort u het? Die onderwijzer is het ermee eens. Is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Ik kan het zelf niet meer goed maken. Maar is er nog een ander die het in mijn plaats kan doen? En gemeente, dat gebeurt hier. Jona moet de dood in. Maar een ander, ja, het was een vis die geschonken werd op de juiste plaats, op het juiste ogenblik, bestuurd door God, de schepper van hemel en aarde, zodat Jona toch leven zou. Trouwens, sommigen zitten al op de middelbare school, hè? Misschien wel eens gehoord van het woordje ichthus. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat is een vis. Oh ja, ichthus betekent vis. Maar waarom ichthus? En waarom was dat nou een symbool van de eerste christenen? Nou, als je dat woordje uit elkaar trekt en je zet elke letter onder de vorige, dan kun je dat zo afmaken. Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser, ichthus. Een acroniem, zeggen we wel eens. Het belangrijkste is niet dat we denken dat dit nou exegetisch van betekenis is. Maar wel misschien, jongens, voor jullie als geheugensteuntje. Ichthus. Dat betekent vis. Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. Zoals Jona in het water terecht kwam om eigen zonde en schuld, zo werd hij door die vis gered. En zo is het ook met een kind van God, die als een onwaardige aan Gods kant terecht komt en gaat zeggen: Heere, ik heb het werkelijk eerlijk verdiend. Of dacht u dat Jona er wel op rekende dat er wel een vis zou zijn? Nee, gemeente. Hij werd afgesneden toen alle hoop hem gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Dat is dat dodelijkst tijdsgewricht. Och Heer, och wie heeft mijn ziel door u gered? Gij hebt, o God, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Is God niet genadig? Is God niet barmhartig? Groot van goede tierenheid. Hij had Jona ook kunnen laten gaan. Maar Jona werd nog gewaarschuwd. Bij welk volk hoor je eigenlijk, Jona? Word eens wakker. O, Jona hoort bij God. Want God heeft Jona van eeuwigheid verkoren tot zijn kind en ook tot zijn knecht. Jona mag het verliezen. Hij moet het niet. Hij mag het verliezen. Hij mag het met God eens worden. En nu? Nu blijkt dat dat de weg is waarin Jona gered wordt. Achter de dood ligt het leven. Bekommerd volk, u bent nog een beetje te goed, hè? U bent nog niet geheel onwaardig geworden. O, vraag eens of de Heere alles wegsnijden wil wat geen Christus is, opdat hij aan uw ziel geopenbaard zal worden. Kinderen des Heeren, Jona was een kind van God. Bent u misschien ook op een verkeerde weg? Is dat de reden dat het zo stil is? Of bent u misschien in een storm terechtgekomen? Op eigen wegen krijg je God tegen. Het mocht tot verontmoediging zijn, tot ontdekking. Opdat u bij vernieuwing op dat nulpunt gebracht zou worden. Daar bent u zo goed mee. Het is zo profijtelijk. En als u nog slaapt, te midden van de gevaren, wordt u wakker. Amen. We eindigen met dankzegging. Heer, bekeer ons. Maak ons levend. Open onze ogen voor het gevaar waarin we verkeren. En leer ons de schuld van ons leven te eigenen. Jona is zo'n helder voorbeeld van een echt kind van u. Maar hij is ook zo dwaas. Hij was ook mens. En Heere, zou u ons willen verlossen van onze dwaasheid en blindheid en eigen liefde en eigen gerechtigheid, opdat Christus als die enige weg tot behoud in onze ziel mag worden geopenbaard. Schenk ons dat geluk, die genade. Jong en oud heeft het nodig. Breng ons ook vanmiddag weer samen, Heere. We danken u voor uw hulp. Verzoen het tekort en zondige. Zegen wat van u was. We smeken alles van u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij Psalm 116, het tweede en vijfde vers. Maar eerst maak ik u nog bekend namens de kerkraad dat ik vanmiddag om 3:30 opnieuw hoop voor te gaan. En dat volgende week zondag student Fortuin voor u tweemaal hoopt voor te gaan. Om 10:00 en ook weer om 3:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zingen wij nu 116 vers 2 en vers 5.
vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.